En wij zijn nog steeds in het laatste vers blijven steken van Joël 2. Dat belangrijke vers wat in het Nieuwe Testament ook verscheidene malen wordt aangehaald en waarnaar nog vaker verwezen wordt. Het vers dat zegt dat al wie de naam des Heren zal aanroepen behouden zal worden, omdat er ontkoming zal zijn in Sion, namelijk Jeruzalem, en dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. En over dat overblijfsel hebben we vorige keer gesproken. We hebben enige schriftplaatsen aangehaald waarin dat overblijfsel genoemd wordt. Ik heb alleen de laatste en de belangrijkste eigenlijk daarin niet genoemd. Dat is die uit Romeinen 11, waarin sprake is van het overblijfsel dus. Ik zou eerst moeten noemen Romeinen 9, vers 27. Romeinen 9, vers 27. Dat is hetzelfde als een vers wat we al aangehaald hebben, namelijk uit Jesaja 10, vers 21 en 22. Er staat in Romeinen 9, Jesaja roept over Israël, al waar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Dat betekent dat dat wat van Israël behouden wordt inderdaad een minderheid is. Slechts het overblijfsel. Overblijfsel zal behouden worden. En daar wordt later op ingegaan in Romeinen 11, waar we het overblijfsel genoemd vinden in vers 5, waar staat, alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En daar vinden we dus een overblijfsel. Maar er staat weliswaar genoemd in vers 5, maar het is de conclusie die getrokken wordt uit de voorgaande verzen. Want er staat dan in Romeinen 11 vanaf vers 1, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat is de vraag, hè? Heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is dan, dat zij verre, en Paulus heeft er een heel aardig argument voor. Hij zegt namelijk, want ik ben ook een Israëliet. God heeft zijn volk niet verstoten, want ik ben een Israëliet en God heeft mij niet verstoten. Dus heeft God zijn volk niet verstoten. Want ik ben een Israëliet, staat er, uit het zaad van Abraham. En meer speciaal uit de stam van Benjamin, waarvan we al eerder vastgesteld hebben dat Benjamin een type is van het overblijfsel. Beter door de geschiedenis van Benjamin, vanaf zijn geboorte zelfs al. En zelfs zijn naam betekent dat, hè, de zoon van de laatste dagen. Benjamin, dat kleine stammetje, wat met uitsterven werd bedreigd altijd. Was altijd een uitstervende diersoort, een bedreigde diersoort. Hè. Dat was het eigenlijk. Maar het werd in leven gehouden, zoals we al gezien hebben. En dat Benjamin is dan als stam een type van het overblijfsel. Maar als Paulus het hier heeft over het overblijfsel, dan zegt hij wel, God heeft zijn volk niet verstoten, want hij heeft mij niet verstoten. Met andere woorden, ik ben een overblijfsel. Ik ben dat overblijfsel. En hij is zelfs letterlijk uit de stam van Benjamin. En hij zegt dan in gewone letterlijke taal, vers 2, God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. En dan komt de illustratie. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heren, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, ze zoeken mijn leven, betekent dat. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Een antwoord wat we overigens ook al gelezen hebben in 1 Koningen 19. Wat zegt het hem het goddelijk antwoord? Wel, ik heb mijzelf 7000 mannen, dat nog mag u vergeten, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Zodat er in die dagen, de dagen van Elia, een overblijfsel was waarvan Elia de belangrijkste was. Elia was namelijk de gelovige die de Heer diende, die trouw gebleven was enzovoorts. En hij zei, ik ben maar alleen overgebleven. Dat zei hij toch? Ik ben maar alleen overgebleven. Vers 3 staat het hier in Romeinen 11. Ik ben alleen overgebleven. Hij beschouwde zich dus zelf als het overblijfsel. Maar hij dacht dat hij het hele overblijfsel was. En toen zei de Heer, nee, er zijn er 7000. Dan wel 7001. Ja, dat weet ik niet precies. Ik weet niet of het inclusief of exclusief was. Nee, niet de BTW, ook geen bedieningsgeld. Nee. Dat weten we niet, maar dat doet er ook niet toe. Maar er waren, laten we zeggen, er waren 7000 gelovigen overgebleven, die, waarvan ook duidelijk staat, ze hebben hun knie voor Baal niet gebogen. Ze zijn dus echt, letterlijk, het overblijfsel wat trouw gebleven is aan de Heer. Dat betekent, even snel verteld, hè. En dat betekent dat ze op dat moment de Heer Jezus, de Christus, gekomen was om zijn koninkrijk op te richten. Dat kon niet, maar stel nou dat het zo gebeurd was, dan zou het betekenen dat slechts die 7000 het Messiaanse Rijk zouden zijn ingegaan en dat de rest zou zijn omgekomen. Want dat betekent het. Want slechts het overblijfsel zou behouden worden en het zijn er maar 7000 in het hele volk. Zie, dat is niet zoveel, maar ze waren er. Elia beschouwt zich als de enige, maar er waren er 7000. Zoiets vinden we hier. Paulus beschouwt zich als de enige, althans aanvankelijk. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, want er is een overblijfsel. Ik, Paulus, enzovoorts. Stam van Benjamin, zaad van Abraham, enzovoorts. Maar er blijken er nog meer te zijn dan alleen Paulus. Want er staat in vers 5... En dat was het vers waarom het ging. Alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd. Een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. In de dagen van Elia was er een overblijfsel, waarvan Elia de belangrijkste was. In de dagen van Paulus was er een overblijfsel, waarvan Paulus uiteraard de belangrijkste was. Maar er was zo'n overblijfsel. De enige vraag die je zou kunnen stellen nu is, wat is dat overblijfsel eigenlijk? En dat lijkt me niet zo moeilijk, want als je zegt Paulus is de belangrijkste, dan is het antwoord op de vraag, waar is de rest van het overblijfsel? Is niet zo moeilijk, hè? Wat is de rest van het overblijfsel dan? Wat is dat overblijfsel dan? Gewoon de gelovigen van deze bedeling. Dat is de gemeente dus, waarvan uiteraard Paulus de belangrijkste is. Het is niet zo moeilijk. Men aarzelt dikwijls om de juiste conclusie te trekken, maar dat is inderdaad zo. Wij zijn dat overblijfsel. Het enige probleem wat zich dan voordoet is dat wij toevallig niet uit de stam van Benjamin zijn, voor zover wij weten. Want dat is het leuke, wij weten dat namelijk toch niet. Dus dat heeft geen zin om erover te discussiëren. Trouwens, het doet er ook niet toe, want als je Romeinen 10 gehad hebt, of Romeinen 11 leest, heb je Romeinen 10 gehad. En dat hebben we ook gehad, want daar stond al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Dat wil zeggen, het doet er niet toe van welke afstamming men is. En als je dat leest in hoofdstuk 10, dan heb je hoofdstuk 9 dus al gelezen. En daar staat inderdaad dat men erfgenaam van Abraham wordt, niet omdat men van Abraham afstamt, maar omdat men gelooft. Nou nemen we die hoofdstukken even met terugwerkende kracht. Hè? Dat betekent dus inderdaad dat ook in onze dagen een gelovig overblijfsel is zoals het dat altijd geweest is. Dus dat is er in de dagen van Elia, dat was er in de dagen van Paulus, dat is het dus ook vandaag. En dat zal het dus ook zijn in de dagen waarover Joël 2 feitelijk spreekt, namelijk in de dagen van de 70ste week van Daniël. Het zijn gewoon de gelovigen, zij zijn het overblijfsel. De bestemming en de roeping, de aard van het overblijfsel mag dan verschillend zijn door de bedelingen heen en afhankelijk van de bedelingen, maar het principe blijft gelijk, de gelovigen vormen het overblijfsel. En dat overblijfsel was er ook in de dagen van Paulus en Paulus betoogt dat hij behoort tot het overblijfsel en in ieder geval is hij een Israëliet, dus je kan niet zeggen God heeft zijn volk verstoten, want Paulus hoorde daartoe en Paulus was niet verstoten. Waarbij volledigheidshalve ik moet opmerken dat dat verstoten kennelijk betekent een terzijde stellen voor altijd. Definitief. Zonder dat het er ooit op teruggekomen wordt. En dat is inderdaad niet het geval. God heeft zijn volk niet verstoten. Maar hoe dan ook, het gaat er dus om dat er ook, dat er altijd door de eeuwen heen een overblijfsel geweest is. Sterker nog, de gelovigen waren altijd zo'n overblijfsel. Ook in de zin van dat zij een minderheid waren. Dat is altijd zo geweest, de hele Bijbelse geschiedenis door. En dus ook de ongewijde geschiedenis door, tot in onze dagen. Wij gelovigen zijn een minderheid. En het is maar net hoe ver hij de lijn doortrekt, want ik ben zelfs geneigd te zeggen dat wij gelovigen een minderheid zijn te midden van de gelovigen. He? Nou ja, ik bedoel dit. Als je Israël ziet als een verlost volk, een volk wat verlost was uit Egypte, dan moeten we vaststellen dat te midden van het verloste volk wij een overblijfsel vinden, zoals daar zijn Elia en die andere 7000. Zij zijn een overblijfsel te midden van het uit Egypte verloste volk. En zo kun je dus zelfs zeggen dat er in de gemeente, want dat is een verlost volk, er een overblijfsel is wat werkelijk gelooft. Dat is een nog veel specifiekere toepassing van het principe. Maar dat is het nou juist. Het is een principe en het herhaalt zich overal. Het komt steeds opnieuw voor. Je kunt zeggen, de hele gemeente is een overblijfsel, een gelovig overblijfsel te midden van een ongelovige wereld. Maar je kunt het ook wat smaller nog nemen en daarna vaststellen dat het te midden van de gelovigen ook nog weer zo'n overblijfsel is, wat werkelijk trouw blijft aan het woord van God. En zo gaat dat steeds verder. Maar goed, de gedachte hier in Romeinen 11 is overigens dat de gemeente in zijn geheel een overblijfsel is. Een gemeente overigens die zijn oorsprong vindt in het Jodendom, dat is zonder meer zo. De eerste gelovigen waren ook zonder meer Joden. Maar het neemt niet weg dat er ook heidenen aan toegevoegd zijn, zo sterk zelfs, dat de meerderheid van de gelovigen blijkt niet Joods te zijn. Maar niettemin, de gelovigen samen, ongeacht hun afstamming, vormen samen het gelovig overblijfsel. Tussen haakjes van Israël. Maar dat laatste mag je rustig weglaten, dat maakt namelijk niks uit. Nou, dat is wat hier naar voren gebracht wordt. God heeft zijn volk niet verstoten. De belangrijke waarheid die daarin opgesloten ligt, is dat als God zijn volk verstoten zou hebben, zou het betekenen dat geen Jood tot geloof kan komen. En dat is niet waar, God heeft zijn volk dus niet verstoten, want Israëlieten of Joden komen wel tot geloof. Paulus was er zo een. Dus je kunt nooit zeggen dat het geen zin heeft om het evangelie te brengen aan het Jodendom, zoals sommigen zeggen, omdat ze namelijk toch niet tot geloof kunnen komen, want God heeft hen verstoten gedurende deze bedeling. Dat is niet waar. Dat is domweg niet waar. God heeft zijn volk niet verstoten. Wat God verstoot en verstoten heeft, zijn ongelovigen, maar gelovigen heeft hij nooit verstoten. Zijn discipelen maakten toch deel uit van dat volk. Dan heeft zijn discipelen toch niet verstoten. Lijkt me een eenvoudige zaak, hè? Dus God heeft zijn volk niet verstoten. God heeft de ongelovigen van het volk verstoten. Alleen wanneer we dat zien als volk, puur nationaal, dan kun je inderdaad zeggen, God heeft het volk in zijn geheel, als natie, verstoten. Maar dat wil nog niet zeggen dat alle leden van het volk ook inderdaad verstoten zijn. Want bevinden ze namelijk gelovigen onder en die zijn niet verstoten. Ze delen niet in het lot van het volk als zodanig. En dat is wat in dit 11e hoofdstuk van de Romeinenbrief dan ook uiteen wordt gezet. En de enige reden waarom zij tot het overblijfsel horen en waarom ze niet verstoten zijn, is omdat zij de naam des Heren aanroepen. Maar dat was hoofdstuk 10. En daar hebben we al bij stilgestaan. Anders zouden ze Lo Ruhama en Lo Ami blijven. Dat kan niet. Ze zijn Ruhama en Ami, zijn ontfermd en mijn volk. Ontleent eveneens weer aan Romeinen 9, want daar wordt het aangehaald. En ze zijn dat omdat ze de naam des Heren hebben aangeroepen in geloof uiteraard. Dat was Romeinen 10. Zo kom je dan hier in Romeinen 11, dat het dus ondanks de bedelingen, ondanks dat er zoiets bestaat als bedelingen, er toch altijd datzelfde principe werkzaam is geweest, dat de meerderheid niet gelooft en de minderheid wel. En die minderheid die gelooft, die wordt genoemd het overblijfsel. En soms de ontkomenen. Soms de rest, enzovoorts. Maar zij zijn domweg de gelovigen, en dat is in onze dagen ook zo. Die zijn er dus in onze dagen ook. Alleen in onze dagen heet dat de gemeente. En dat is wat hier uiteen wordt gezet, en dat niet alleen, want Romeinen 11 gaat nog veel verder. Want als ik nou de gedachte van Romeinen 11 volg, dan moet ik vaststellen dat in eerste plaats Paulus zegt, kijk, God heeft zijn volk niet verstoten, want er zijn nu eenmaal Israëlieten die tot geloof komen, en die zijn uiteraard niet verstoten. Dat is punt 1. Punt 2 zegt hij dan, dus is het erg zinvol om Joden het evangelie te brengen, want God heeft hen niet zomaar verstoten. Dat betekent dat elke Israëliet of elke Jood die tot geloof komt, wordt door God aangenomen. Dus is het zinvol om hen het evangelie te brengen. En dat zegt hij dan ook, maar dat is in vers 13 en 14, waar hij zegt erop uit te zijn om zijn bediening heerlijk te maken door zijn vlees, dat wil zeggen het jodendom, tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Daar is hij op uit. Hij predikt dus wel degelijk het evangelie aan joden, omdat hij weet dat God het volk als zodanig weliswaar verstoten heeft als natie. Maar daarmee zijn niet de joden individueel verstoten, want dat zijn twee totaal verschillende dingen. Nou, dat is wat hier uiteengezet wordt.
Die woorden die hij van tevoren gekend heeft, die kennen nooit slaan op ongelovigen.
Nee, dat is ook zo.
Die heeft ze nooit gekend, toch?
Nee, inderdaad, dat is ook zo, ja. Dat wat hij tevoren gekend heeft, dat zijn uiteraard gelovigen. En hij heeft hen ook inderdaad geroepen. Er staat eraan, want ik loop wel wat hard, maar er staat bijvoorbeeld in Romeinen 11, vers 5. Er stond, alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En let op die laatste uitdrukking, hè. Er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Daar hangen mensen namelijk de leer van de uitverkiezing soms aan op. Zij doen dat aan Romeinen 9, vanaf vers 6, of ze doen dat aan Romeinen 11, want een overblijfsel is er na de verkiezing der genade. Maar vergis u nou niet hoor, want er staat wel dat God dat kiest. En dat God door genade zich dat overblijfsel verkiest. Maar u weet toch net zo goed als ik hopelijk wat God kiest. Toch, hè? Dat hebben we toch duidelijk gesteld, hè? Ook vorige keren al. God kiest geloof. En zij zijn overblijfsel, er staat niet, ze zijn gelovigen na de verkiezing der genade. Er staat, ze zijn een overblijfsel na de verkiezing der genade. En dan is de vraag, waarom dan? Wel, omdat ze gelovigen zijn. Maar ze werden niet gelovigen na de verkiezing der genade. Ze werden overblijfsel na de verkiezing der genade. Omdat ze gelovigen zijn, blijven ze over. Dat is wat hier gezegd wordt. Dat is de verkiezing der genade. En let wel, er staat, dat is naar de verkiezing. Maar er staat zelfs verkiezing der genade. Dat wil zeggen dat het niks met wet te maken heeft. Het heeft niks te maken met goede werken. Het heeft niks te maken met of mensen wel goed hun best gedaan hebben. Maar het is een verkiezing der genade. Het heeft dus niks met werken te maken. En dus heeft het alleen nog maar te maken met geloof. Nou, dat zeg ik. Dat had ik al gezegd. Hè? Ook niet met afstamming, nee zeker niet. Het is goed om dat even vast te stellen. Het heeft niks met afstamming te maken. Want dan zou het nog geen genade zijn. Nee, het is inderdaad niet op grond van afstamming. Het is ook niet op grond van werken. Maar het is puur, enkel en alleen op grond van geloof. En daar spreken de voorgaande 10 hoofdstukken van deze Romeinenbrief over. Ja, dat is nu eenmaal zo. He? Dat men door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet, enzovoorts. Nou, dat staat hier dus ook. Zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Je mag er trouwens bovendien nog uit concluderen dat het overblijfsel wat er in het verleden was, dat is er ook geworden na de verkiezing der genade.
Is dat wat vers 28,
zeg? Dan zijn we een heel eind weg, hoor. Ja, daar moet ik naartoe. Jazeker, nou laten we zeggen, het heeft ermee te maken. Want ik ben er onderweg daar naartoe, want daarmee zijn we weer terug, namelijk in Joël 2. Want we praten nu hier, naar aanleiding van Romeinen, over het overblijfsel van vandaag. Maar er is altijd een overblijfsel geweest in de loop der eeuwen. Dat is er vandaag ook, en in de volgende bedeling is dat er ook. En aan het eind van de 70ste week van Daniël is het er ook. En het is dat overblijfsel waarover Joël 2 het laatste vers spreekt. En het is dat overblijfsel, met name het overblijfsel voor zover het zich bevindt in Jeruzalem, wat daar behouden zal worden door het aanroepen van de naam des Heren uiteraard. Dat bij de overgeblevenen, even nog oefenen, bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen staat er. Want de Sion en Jeruzalem zal ontkoming zijn en dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. De Heren zal dat overblijfsel roepen. Ja, natuurlijk. Na de verkiezing zijn er genade. Omdat ze in geloof de naam des Heren aanroepen. Want, zei datzelfde vers, al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Daarom worden zij geroepen. Zij die de naam des Heren aanroepen, worden vervolgens door de Heren geroepen. En zij blijven over, zij overleven, zij ontkomen. Ze zijn het overblijfsel dus naar de verkiezing der genade en dus op grond van geloof. En het geloof bleek uit het aanroepen van de naam des Heren. Dus de hele strekking van dat vers. En daar wordt dus op alle mogelijke manieren uitgebreid op ingegaan, ook hier in Romeinen 11. Nou, Het is dus een verkiezing der genade, waarna het wordt toegelicht in vers 6. Indien het door genade is, zo is het niet uit de werken, of niet meer uit de werken. Want werken spreken over het oude verbond, maar genade is een speciale aanduiding van het nieuwe verbond. En in de tegenwoordige tijd is het zo, dat indien het door genade is, dan is het inderdaad niet meer uit de werken. Niks met de wet te maken, gaat buiten de wet om, dat was trouwens al Romeinen 3, waar het stond. En hier wordt het in feite herhaald. Indien het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is de genade geen genade meer. En indien het uit de werk is, zo is het geen genade meer, anders is werk geen werk meer. Want werk is kennelijk werk om resultaat, om beloning. Zie? Maar men wordt behouden of men behoort tot het overblijfsel. Niet door werk, ook niet door de werken der wet, maar door de verkiezing der genade. En als het door werk zou zijn, zou genade geen genade meer zijn. Zie? Dus het wordt uitdrukkelijk gezegd hoe het komt dat men tot het overblijfsel behoort. Dat men behoort niet tot het overblijfsel, overigens, laat ik dat even vaststellen. Men behoort niet tot het overblijfsel omdat men letterlijk de knieën voor Baal niet gebogen heeft of zo, zoals je misschien uit vers 4 zou concluderen. Nee, men behoort tot het overblijfsel omdat men gewoon gelooft in de Heere, de God van Israël. En als men in hem gelooft, buigt men de knieën voor Baal uiteraard niet. En uiteraard is dan nog bedoeld overdrachtelijk, uiteraard. Gaat erom dat men hem niet dient of aanbidt of wat ook. Zie je? Dus het is toch geloof. Zij die de knie voor Baal niet bogen, waren niet gewoon maar eigenwijze mensen. Maar het waren zij uiteraard die geloofden in de Heere, geloofden in Jehovah, de God van Israël. Net als Elia. En dat is het dan. En daarom bleven ze over. Daarom overleefde ook Elia. En zo is het met ons ook. Daarom overleven wij ook. Daarom, of anders gezegd, daarom hebben wij eeuwig leven ontvangen. Op grond van geloof. Naar de verkiezing der genade. Maar het was niet een verkiezing om gelovig te worden, maar het was een verkiezing om over te blijven, omdat men gelovig is. Ja, nou. Vandaar dan ook dat Paulus zegt dat het zinvol is om de Joden het evangelie te brengen. Als volk mogen ze dan afgesneden zijn uit de oorspronkelijke positie die het volk Israël innam ooit. Dat wil zeggen, als volk is het volk dan afgesneden van het oude verbond. Dat is het verbond het welk zij teniet gedaan hebben, hoewel ik hen getrouwd had, weet u wel, uit Jeremia 31. Dat is een verbond wat hetgeen zij verbroken hebben, staat er. Zij werden dus inderdaad op zekere wijze afgesneden, maar dat is nog niet hetzelfde als verstoten zijn, blijkbaar, volgens de verklaring die de schrift daar zelf aan geeft. Want aan iedere Israëliet die gelooft, zal alsnog toegevoegd worden aan het overblijfsel, om zo te zeggen, maar niet op grond van het oude verbond of onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En dat is wat hier dan ook gezegd wordt. Naar de verkiezing der genade. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden, of men nou een Jood is of een heiden. Of men nou behoort tot heidense volk, of men behoort tot het Joodse volk dat God terzijde gesteld heeft enzovoort. Dat maakt niks uit. Als men gelooft, dan wordt men op die grond uitverkoren, moet je eigenlijk zeggen. Wordt men op die grond verkozen en krijgt men delende verkiezing der genade. Dat heeft niks te maken met afstamming of wat dan ook. Nee. Zo is het. En zo staat het hier dan ook. Als we dan ook dit hoofdstuk verder vervolgen, dan komen we bijvoorbeeld terecht bij dat beeld wat hier gegeven wordt. Een soort type, zal ik maar zeggen, illustratie. Een beeld waarbij de zaligheid wordt uitgebeeld door een olijfboom, waarvan de Israëlieten de natuurlijke takken zijn. En als het volk als volk terzijde gesteld wordt op grond van ongeloof, dan wordt dat geïllustreerd doordat takken, de natuurlijke takken namelijk, van deze olijfboom worden afgehouwen, afgesneden dus. En andersom, als er heidenen zijn die van oorsprong vreemdelingen waren der verbonden, vreemd van de burgerschap Israël, zonder God en zonder Christus in de wereld, en hoe het maar heten mag, in Romeinen of in Efeze 2. Hè. Wel, die heidenen die tot geloof komen, krijgen deel aan de zaligheid. En de zaligheid is uit de Joden. En het wordt geïllustreerd doordat takken van een wilde olijfboom geënt worden op de stam of de takken van de van deze tam olijfboom. Dat is de gedachte hier. Zodat de heidenen deel krijgen aan de zegeningen van Israël. Een heel eenvoudige illustratie. Sommige takken worden van de boom afgehouden. Andere takken, die van een andere boom afkomstig zijn, van de heidenen dus feitelijk, worden op deze boom gezet. Door geloof. En zo hebben de heidenen deel gekregen aan de zegeningen die God aan Israël beloofd heeft. Dat is Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees. En die voorhuid werd genoemd. Enzovoorts. Dat gij die eertijds waart zonder God en vreemd van het burgerschap Israëls en zonder Christus, vreemdelingen van de verbonden. Dat gij zijt nabijgebracht. En dan wordt van die heidenen die tot geloof komen in deze bedeling gezegd. Zij zijn nu niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dus het wordt het beeld van een huis gebruikt. En hier het beeld van een olijfboom. Maar het komt tot hetzelfde neer. Als je huisgenoten Gods bent volgens Efeze 2, dan betekent dat je takken bent van, dat je een tak bent van deze boom hier uit Romeinen 11. Ik vertel het natuurlijk wat vereenvoudigd, want ik wil expres niet al die versen hier gaan verklaren. Dat doen we wel weer als we Romeinen bespreken, zal ik maar zeggen. Maar het gaat maar om het eenvoudige principe wat er toch naar voren gebracht wordt. Dat voor iedereen te volgen is. Bepaalde takken zijn een beeld van ongelovigen, ze worden afgesneden. Andere takken van andere bomen zijn een beeld van gelovigen en worden alsnog op deze ene olijfboom geënt. Er wisselen wat takken. Ja, maar ja, dat... Lijkt misschien vreemd, maar ik heb me laatst laten vertellen dat het heel gebruikelijk is om dat soort dingen te doen. Hè? Dus het gebeurt nou eenmaal. En zo wordt het hier ook inderdaad geïllustreerd. Op grond waarvan dan krijgt men deel aan de vettigheid, zo heet het, van deze olijfboom? Wel, op grond van geloof. Want als men gelooft, wordt men gekozen om deel te hebben aan de sappen, of aan de, hoe heet het, aan de wortel en de vettigheid van des olijfbooms. Die worden wij dan namelijk mededeelachtig, zegt vers 17. Door geloof. Maar het verhaal gaat nog verder, en daar gaat het verhaal eigenlijk om, want dit is nog niet zo moeilijk. Maar het verhaal gaat verder, en zegt dan in vers 22, zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God, de strengheid wel over degenen die gevallen zijn. Dat zijn dus die takken, ongelovigen, die van de boom waren afgesneden. Strengheid over degenen die gevallen zijn. Maar de goede tierenheid over u, die door geloof geënt wordt op deze olijfboom. Indien gij in de goede tierenheid blijft, anderszins zult ook gij afgehouden worden. En het principe is feitelijk dat de apostel hier niet eens spreekt tot gelovigen als zodanig, maar hij spreekt tot heidenen die, aan wie het evangelie verkondigd wordt. En hij zegt, wel, je kunt deel aan deze olijfboom krijgen, maar als je niet gelooft, dan krijg je er geen deel aan, of eventueel word je daarvan afgesneden. En dat is wat hier staat. Dus de gedachte is, dat men kan er deel aan krijgen, maar door ongeloof wordt men afgehouden. Zoals Israëlieten of het volk als zodanig in het verleden werd afgehouden van deze boom op grond van ongeloof. Vandaar dat de heidenen hier rechtstreeks worden aangesproken in Romeinen 11. Gij die heidenen zijt, ik spreek tot u heidenen, staat er dan, hè. Wel bij die ons te realiseren dat we aan deze zegeningen van Israël deel krijgen door geloof. En de weg waarlangs die zegeningen tot ons komen, die zal worden afgesneden, of wij zullen worden afgesneden, wij heidenen dus, wanneer wij in ongeloof blijven of tot ongeloof komen, of hoe je dat maar zegt. En daar staat er in vers 23, maar ook zij, dat zijn uiteraard Joden, ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Want God is machtig om dezelfde weder in te enten. Want de gedachte is dat het Jodendom is afgesneden op grond van ongeloof. En dan wordt tot heidenen gezegd, denk erom, jullie staan op die boom, maar alleen maar op grond van geloof. En als je niet gelooft, word je afgesneden. En dan vervolgens vers 23. En als die Joden die afgesneden zijn in hun ongeloof niet blijven, maar alsnog tot geloof komen, zullen ze alsnog, voor mijn part in tweede instantie, op die olijfboom geënt. Of op die olijfboom ingeënt worden. Zij waren er dan van afgesneden, maar zij zullen er alsnog weer opgezet worden. Want dat kan natuurlijk. Maar als je takken van een andere boom op de ene boom kunt zetten, kun je de takken van de ene boom uiteraard ook op de ene boom zetten. Hè? Als je takken van een wilde olijfboom op een tamme kunt zetten, dan kun je de takken van een tamme olijfboom zeker op een tamme olijfboom zetten. Dat lijkt me wel. Hè?
Ik heb... Het zou waarschijnlijk nog niet dezelfde zijn als die eruit gesneden worden.
Nee, maar nou, dan wordt het gecompliceerder van. Hè?
Dan, als die
nog bedroogd
zijn,
dan vat het niet. Nee, precies. Ik heb weer een gevaarlijke plek uitgezocht. Al die boskopers, wat die velen, zoet maar heten mag. Hazes wouden en zo hè, in de buurt. Maar inderdaad, nee, maar het gaat gewoon om het principe van, daarvan. Dat God bepaalde takken afsnijdt, zodat ze geen vrucht kunnen dragen. Maar ik kan er ook weer takken aanzetten, inent heet dat, opdat ze wel vrucht zullen dragen. En het principe blijft dat zowel Jood als Heiden deel kan krijgen aan de zegeningen van de wortel of de stam, namelijk Abraham, laten we het maar zo zeggen, gewoon door geloof.
Ja. Doen u met de zegeningen alleen de speciale geestelijke beloften van Abraham, of ook gewoon al de aardse zegeningen die het volk Israël en de gemeente daar dan komt?
Nee, dat...
Ja,
ja. Nee, maar dat kan ook niet, want het verschil wordt hier namelijk niet gemaakt. Dus ik ben ook helemaal niet geneigd er antwoord op te geven. Hier gaat het niet om specifiek Israël of specifiek de gemeente. Hier gaat het om het universele principe dat elk die gelooft gezegend wordt met de gelovige Abraham. En dat is een waarheid die dus minstens zich uitstrekt over 3, maar feitelijk over nog meer bedelingen. Vandaar dat het onderscheid niet gemaakt kan worden. Dus dat wat al die bedelingen met elkaar gemeen hebben. Alleen een van de verschillen in verband met die bedelingen is inderdaad dat wij bijvoorbeeld in deze bedeling deel krijgen aan de zegeningen in hun geestelijke zin. Zoals van Abraham beloofd zijn. Terwijl ze in verband met Israël meer op, in aardse zin vervuld zullen worden. Ik zeg met opzet nu iets een beetje vaag. Want nogmaals, in dit hoofdstuk wordt dat verschil niet gemaakt. Het gaat om precies hetzelfde principe. Want het is nou niet afhankelijk van wie je bent. Of je aan de aardse of aan de hemelse zegeningen die beloofd zijn deel krijgt. Want dat is namelijk alleen maar afhankelijk van de tijd waarin je leeft. En de tijd die hier besproken wordt tot nog toe in Romeinen 11 is de tijd van deze tegenwoordige bedeling van de genade. Zodat het dus gaat om de geestelijke zegeningen. Het hoeft er verder niet bij vermeld te worden, want het maakt niks uit. Ieder die gelooft, krijgt niet een briefje in te vullen waarop je zijn voorkeur kan invullen of je wel of niet naar de hemel of naar de nieuwe aarde wil. Die keuze kunnen wij dus niet maken. Wij leven in deze bedeling, dus hebben we een hemelse bestemming. En als we die niet zien zitten, dan betekent het dat we er desalniettemin komen als we gelovigen zijn, maar dat we daar verder geen erfdeel ontvangen. Maar een andere keuze is er niet. Je kunt niet zeggen van ik zie het in de hemel niet zitten. Geen mij maar een bestemming op aarde. Dat is wat minder, maar ik zie dat meer zitten. Lijkt mij is meer... Nee, daar heb ik meer een opleiding voor gehad en zo. Meer, voel ik me meer thuis. Nee, maar zo'n keuze kun je dus niet maken. Dat is dus ook niet zo. Het is domweg zo dat ieder die gelooft in deze bedeling, die hemelse bestemming heeft, het hemels Canaan, het hemels Jeruzalem, of hoe het allemaal maar heten mag. En daarin is hooguit verschil tussen de grootte van de erfenis of het bezit of de verantwoordelijkheid die men daar ooit zal krijgen. Maar het blijft altijd in de hemel. Zie. En als er staat, en doch hij zelf zal behouden worden, maar al zo als door vuur. Ja, nou, dat is het dan. Maar je komt heus niet dan in een lagere categorie terecht, waardoor je alsnog in plaats van de hemelse aardse zegening ontvangt. Want dat is niet waar. Hemels of aards, dat hangt namelijk puur af van de bedeling waarin je leeft. Dus dat is ook verder hier niet aan de orde. Paulus schrijft hier uiteraard in de dagen van onze bedeling en met betrekking tot de dagen van onze bedeling. Want hij heeft het over, en daar gaat de volgende verse naartoe, hij heeft het over dat ook het Jodendom in zijn geheel, of wat er van over is althans, tot geloof zal komen. En wij weten wanneer dat is, al was het maar vanwege Joël 2 het laatste vers. Namelijk het einde van de 70e week van Daniël. Zodat dit schriftgedeelte weliswaar universele principes beschrijft. Maar wat toepassing betreft is het zeer tijdgebonden. Namelijk, heeft God zijn volk verstoten? Dat is een vraag die je in 1000-jarig rijk niet hoeft te stellen. Toch? Iedereen weet dan van niet. Dat staat heel niet ter discussie. Het staat nu ter discussie, omdat de vraag gesteld wordt, waar is Israël dan? En Israël heeft gezocht, maar Israël heeft niet verkregen. Heeft God zijn volk dan verstoten? En dan zegt Paulus, nee, als je het zo zegt, is het niet goed. God heeft zijn volk niet verstoten. Maar, en dan gaat hij in op de positie van Israël en het Jodendom vandaag. En hij zegt, God heeft het volk als volk weliswaar terzijde gesteld. Maar elke Israëliet die wil, die kan de naam des Heren in geloof aanroepen en maakt daardoor deel uit van het overblijfsel. En wat hij er niet bij vertelt, maar wat dus wel waar is, is dat dat overblijfsel bestemd is niet voor een aards Kanaan in de toekomst, maar een hemels Kanaan. Maar dat is een ander onderwerp. Het gaat om het verschil. Want er zit in dezelfde uitdrukkingen. Maar daar gaat het nu niet eens om. Hier gaat het gewoon om het universele principe. Van wie behoort tot de overblijfsel? Wie zijn die geloven? Wie zijn diegenen die gezegend worden met Abraham? Want het blijft waar. Al die gelooft zal gezegend worden. Al gelovigen zullen gezegend worden met de gelovige Abraham. Maar daarom is er onderling nog wel wat verschil. Maar daar gaat het hier dus niet om. Hier wordt uitdrukkelijk beschreven de tegenwoordige bedeling, waarin dan gezegd wordt, want daar was ik dan, waarin dan gezegd wordt, in vers 23, ook zij, namelijk de Joden, indien zij in het ongeloof niet blijven, kortom, als ze tot geloof komen, toch, hè, dat betekent dat toch, hè, als je niet in ongeloof blijft, kom je dus tot geloof. Als zij in een ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig om dezelfde weder in te enten. En op dat weder ligt dus de klemtoon. God is machtig om ze weer in te enten. Dat wordt van heidenen zo niet gezegd. Want die hebben nooit op die boom gezeten. Kunnen er ook niet weer op ingeënt worden. Ze worden er gewoon op geënt. Maar niet weer. Maar van het Jodendom kan dat wel gezegd worden. Dat staat hier ook. God is machtig ze weder in te enten. Want, en er komt een eenvoudige verklaring. Misschien ook interessant voor de boskopers. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, gij heiden, hè? En tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, zodat je maar weer ziet dat het enten iets is tegen natuur, tegen natuurlijk, hè? Wel, hoeveel te meer zullen deze, Joden die tot geloof komen dus, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Dat is toch eenvoudig. Waarom zou nou een Israëliet geen deel krijgen? Waarom zou een afstammeling van Abraham, waarom zou Abraham zaad of Abrahams kind, of zo je wil, waarom zou die nou geen deel kunnen krijgen aan de zegeningen die God aan Abraham beloofd heeft? En een heiden wel. Nee, als een heiden dat kan een Israëliet dat zeker. En als een heiden kan door geloof, dan kan een Israëliet het zeker door geloof. Ik zou bijna zeggen, het is voor God heel wat eenvoudiger om een Israëliet het eeuwig leven te geven, zal ik dan maar zeggen, dan een heiden. Zo geredeneerd. Hè? Als je hoofdstuk 9 gelezen hebt, dan redeneer je zo al niet meer. Dan weet je wel dat het totaal dus niks toe doet. Maar hier wordt dan wel deze redenering gevolgd. En dan wordt gezegd, nou, God heeft zijn volk niet verstoten. Iedereen van dat volk die wil, die kan in geloof de naam des Heren aanroepen. En net als elke andere heiden, hoe zei hij dat nou weer? Net als elke andere heiden zal hij geënt worden op deze tamme olijfboom. Abraham dus, eigenlijk. En dat staat er. En dan zeggen we, ja, maar God heeft toch zijn volk verstoten. En dan zegt Paulus, nee, moet je eens luisteren. Hij zegt, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Ik wil niet dat u onbekend zij. Dat is hetzelfde als, ik wil dat u bekend zij. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, God heeft een deel van zijn volk verstoten en een deel niet. Om het nog eenvoudiger te zeggen, God heeft het grootste deel van zijn volk verstoten en een klein deel niet. De vraag is, tot welk deel behoort iemand? Dan zeggen mensen, dat kun je niet weten, want je weet nooit hoe God gekozen heeft. En dan zeg ik, dat weet je wel, want God heeft gezegd hoe hij gekozen heeft. En je kunt zelf alsnog kiezen bij welk deel je wil horen. Want God heeft het ongelovig deel verstoten en het gelovig deel heeft hij aangenomen. Stond het toch? In de voorgaande 11 hoofdstukken inmiddels. We zijn een hoofdstuk verder langzamerhand. Hè? De gelovige namelijk heeft hij verkoren, de ongelovige niet. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Maar er moet wel vastgesteld worden dat het merendeel dan toch echt terzijde gesteld is. En als het ongelovig is, ook echt verstoten is, zal ik maar zeggen. Maar een minder deel niet. Want ik wil niet dat u onbekend zij, want anders ben je maar eigenwijs, staat ertussen, tussen haakjes, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Nu, een verborgenheid is iets dus wat weliswaar ooit eens gezegd is, maar wat niet helemaal geopenbaard is. Dat is een verborgenheid, hè? En er moet gezegd dat de verharding die over Israël zou komen, die hier ook genoemd wordt, die was helemaal niet verborgen. Integendeel, die werd namelijk juist in het Oude Testament uitgebreid aangekondigd. Met name in Jesaja dan, maar ook nog op andere plaatsen ook wel. Dat Israël verhard zou worden. Dus ogen zouden hebben om niet te zien, oren om niet te horen en een vet hart, of hoe heet dat? Ja, dat staat, hè? Maak het hart deze volks vet, dat staat er toch. Nou, om niet te geloven betekent dat gewoon, hè. Zie, dus de verharding van Israël, die verblindheid van Israël, die wordt in het Oude Testament aangekondigd. Dat is helemaal geen verborgenheid. Wat is dan wel verborgen? Wel, dat die verharding maar over een deel van het volk ligt. Wel, en begrijp me nou goed, de verharding ligt over het volk. Als volk. Als natie, in zijn totaliteit, collectief. Maar de verborgenheid is, of dat wat verborgen was, is dat die verharding weliswaar ligt over het volk als volk, maar daarom nog niet over elke individuele Israëliet. Dat is heel gemakkelijk. Dus het is helemaal niet zo moeilijk om een Nederlander tegen te komen die volkomen de draak steekt met het Nederlandse volk. En dat vinden wij ook vrij nogal gewoon, eigenlijk, dat het kan. En toch, zo iemand behoort eigenlijk tot zelf tot het Nederlandse volk. En toch steken die er gek mee. Hoe kan dat? Wel, omdat hij zichzelf op dat moment helemaal niet tot het volk rekent. Dat moet Leo Derksen geweest zijn natuurlijk, maar daar gaat het nou verder niet over, hè. Maar die doet het pas opzij en gaat op afstand naar het volk staan kijken. Ja, dat is ook een volk van kruideniers, maar zelf wordt hij erbij. Of niet? Ja, als je het volk als volk rekent wel. Maar als je het volk onderverdeelt in individuele mensen, ja, dan moet je onderscheid maken natuurlijk. Moet je de genuanceerder, heet dat, genuanceerder, tegenaan kijken. Zo is het ook. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, dat kun je zo niet zeggen. Nee, want er was er in ieder geval één. En nog 12, nou ik erover nadenk. Maar er was in ieder geval één die God niet verstoten had. Dus zo kan je dat niet zeggen. Hoe moet je het dan wel zeggen? Nou, je moet het zo zeggen dat God het volk als volk weliswaar verstoten heeft, nationaal. Maar dat houdt in elk geval niet in dat alle leden van het volk verstoten zijn. Want de gelovigen, die zijn nooit verstoten. Integendeel, dat is precies het tegenovergestelde mee gebeurd. God heeft hen verkozen. Dat is precies het tegenovergestelde van verstoten. God verkiest hen naar de verkiezing zijner genade. Hij heeft dat altijd gedaan, doet dat ook heden, nu dus, en hij zal het in de toekomst doen, want de verborgenheid is dat God, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Wel over het volk als natie, maar niet over alle leden van dat volk. En daar gaat het maar om. En dat is tot vandaag aan de dag ook zo. Trouwens, de echte gelovige Joden die er zijn, die worden ook zonder meer niet tot het Jodendom gerekend. Ja, door sommigen wel. Ik denk door Hitler in de tijd wel, maar door ons niet. Nee, wij rekenen hen tot het Christendom. Of zo. Hè? Zo is het toch? Die maken daar geen deel meer van uit. Nou, dat is wat hier dus gezegd wordt. De verborgenheid is dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Namelijk over het ongelovige deel. Dat is iets wat niet hier, maar bijvoorbeeld in de 2 Korinthebrief, 2 Korinthe 3, wordt uitgelegd. Want de verharding wordt weggenomen zodra men tot geloof komt. Men denkt dikwijls dat het andersom is, maar dat is weer het misverstand. Waarom is Israël verhard? Omdat het niet wenste te geloven. Daarom is het verhard geworden. Wanneer zal de verharding dus worden opgeheven? Of weggenomen? Wel, wanneer het tot geloof komt. En de verblindheid van Israël, de bedekking van de ogen en het aangezicht van Israël, zal door Christus teniet gedaan worden. Dat wil zeggen, als zij tot Christus komen, dat is 2 Korinthe 3. Nou, zo is het. De verharding ligt dus over het ongelovige deel van Israël en het gelovige deel, nou, dat is het gelovige overblijfsel. Nou, zo bestaat het tot vandaag en zo staat het hier ook. En denk er goed om, dat begrip verborgenheid is uiteraard van toepassing op onze tegenwoordige bedeling. Daar gaat het dus nog over. Dus als u vraagt, welke zegeningen zijn dat dan die men ontvangt? Ja, dat zijn het de hemelse zegeningen, die van de gemeente dus, uiteraard. Die van de gemeente, deze bedeling der verborgenheid. Maar dan staat er vervolgens in ditzelfde vers, dat deze verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dat is moeilijk om uit te leggen, dat zal ik dus niet doen, dus ik vertel meteen wat het betekent. Het betekent namelijk dat het zo is totdat de opname van de gemeente zal plaatsgevonden hebben. Ik ga het echt niet uitleggen, want het is me veel te veel werk en het komt veel te veel buiten het onderwerp. Maar de volheid der heidenen is inderdaad de gemeente. Let wel, er staat niet volheid der gemeente, er staat volheid der heidenen, maar de volheid der heidenen is de gemeente. Als heidenen vervuld worden, dan is het uiteraard, zijn het uiteraard gelovigen geworden. Zo goed als de volheid van Israël, of de vervulling van Israël, is een bekeerd Israël. De volheid der heidenen zijn gelovige heidenen. En van hen staat dus dat ze zullen ingaan, ja, in de hemel uiteraard. Want daar gaat het per slotverrekening om. En de verharding ligt dus over Israël, althans over het ongelovige deel van Israël. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Maar wij weten al dat als geheel Israël zalig wordt, dan is dat het overblijfsel. Als het was maar omdat het 2 hoofdstukken eerder stond in Romeinen 9. En omdat er staat in Romeinen 10. Al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Wie dat niet doet, wordt dus ook niet behouden. Toch staat hier, alzo zal geheel Israël zalig worden. En daarbij moeten we dus goed beseffen dat er staat alzo. Er staat niet en als dan, zo van de komt een tijd dat heel Israël zal zalig worden. Nee, er staat niet dat het gebeurt ooit op een plek. Er staat hoe het gebeurt. Er staat dus veel meer. Niet het blote feit van dat heel Israël zalig wordt. Nee, er staat hoe het zalig wordt. En dat is natuurlijk nog veel belangrijker. Er staat alzo zal heel Israël zalig worden. Nou, hoe dan? Ja, nou op de manier die de voorgaande 11 hoofdstukken beschreven hebben, uiteraard. Wanneer zij in hun ongeloof niet blijven en in geloof de naam des Heren aanroepen, omdat het door hen gepredikt is, door diegene waarvan die voeten zo lieflijk zijn om hen het goede te verkondigen en zo was. Dat is het gewoon. Omdat het evangelie nou eenmaal kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En het is nu in onze bedeling zo, dus in de volgende bedeling net zo. Als in de toekomst Israël zalig wordt, zoals het schrift zegt, dan is dat uiteraard door geloof. Maar dat betekent dus wel dat de gelovigen overblijven en dat de ongelovigen inderdaad zullen worden uitgeroeid. En als consequentie dat dus geheel Israël zalig wordt. Zodat op dat moment, aan het eind van de 70ste week, zullen we dan maar zeggen, er geen verschil bestaat tussen Israël en het gelovig overblijfsel van Israël. Het is hetzelfde. En eigenlijk is het dat wat in het begin van hoofdstuk 9 al gezegd is. Israël, in de echte betekenis van het woord Israël, zijn alleen gelovigen. Nou, daar staat het. Alzo zal geheel Israël zalig worden, wanneer ze in hun ongeloof niet blijven. En dat is precies wat er gebeuren zal aan het einde van de 70ste week. En dat is het waar Joël 2 het laatste vers over spreekt. Niet over het overblijfsel in onze dagen, in onze bedeling, maar over het overblijfsel in de volgende bedeling en speciaal toegepast in verband met Israël. Ach, niet uitsluitend met Israël, ik blader langzamerhand weer terug naar Joël 2. Hè. Niet uitsluitend in verband met Israël, want we hebben gezien dat het laatste deel van Joël 2 over die uitstorting van de geest enzovoort, dat het wel degelijk ook van toepassing is op onze tegenwoordige bedeling. Ook in onze bedeling wordt de geest gegeven aan ieder die gelooft. Maar als het toegespitst wordt op de situatie van Israël, dan heet het Sion, namelijk Jeruzalem, zodat je het niet meer overdrachtelijk kunt nemen. Het staat uitdrukkelijk op de berg Sion, namelijk te Jeruzalem. Dat is een heel exacte plaatsaanduiding, zodat het niet meer de aanduiding is van de gemeente. Of het kan zijn van de gemeente, maar echt Israël, ook geografisch. Wel, daar zal ontkoming zijn voor de ontkomenen, namelijk voor de overgeblevenen. Die de Heere zal roepen naar de verkiezing zijner genade, uiteraard. En zo zijn we terug aan het einde van de 70ste week. En dan blijkt dat al die beloften die al zo lang geleden gedaan zijn en die ook van toepassing zijn op onze tegenwoordige bedeling, uiteindelijk ook toegepast worden op Israël, zij dan nadat zij door deze grote verdrukking gegaan zijn, zoals beschreven in de voorgaande twee hoofdstukken van Joël. Want daar ging het over. Over de gebeurtenissen die zich zouden afspelen, met name in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De laatste 3,5 jaar die het Jodendom te gaan heeft tot aan de vestiging van het Messiaanse Rijk over dat Jodendom. Of laten we zeggen over het Joodse volk. Want daar gaat het om uw volk en uw heilige stad. Ik denk nu weer terug aan Daniël 9 uiteraard, hè. Want daar staat dat 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad enzovoorts. En we hebben het over de laatste 3,5 jaar van deze totale 70 weken. Nou, in die tijd vindt plaats de grote verdrukking over Israël 3,5 jaar lang. Wat uitloopt op het aanroepen van de naam des Heren door dat wat nog in Jeruzalem over is. En op het aanroepen van de naam des Heren verschijnt dan inderdaad de Heer. In dat geval niet alleen in geestelijke zin, niet alleen dat hij hun zijn geest geeft, maar hij verschijnt zelfs in letterlijke zin aan hen. En dan wordt vervuld de profetie die gedaan werd in Handelingen 2. Deze Jezus zal al zo wederkomen. En inderdaad, te 10 dagen zullen voeten staan op de Olijfberg, die dan scheurt enzovoort. Maar u kent het verhaal. Waardoor ontkoming zal zijn voor het volk. Voor de overgeblevenen. Voor de overgeblevenen van het zwaard. Weet u nog, dat was Jeremia 31. We hebben dat even de vorige keren gelezen. Nou, zo zijn we dan aan het eind van Joël 2 terechtgekomen bij de bekering van het overblijfsel van, en laten we in ieder geval zeggen, de Joodse staat. Laat ik er dan nog één ding aan toevoegen. Om u mijn onzekerheid mede te delen. Dat is namelijk dat het mij ook niet bekend is op welke wijze dan het zal vergaan met de Joden die niet in Jeruzalem of in de Joodse staat leven. Dat kan ik u ook niet zeggen. Hier wordt gesproken kennelijk over de natie, het volk, de staat, de Joodse staat, die tot geloof komt. En dat gebeurt doordat allen die daarin overgebleven zijn, komen tot aanroepen van de naam des Heren. En daarmee wordt gerekend. Of daarmee het hele Joodse volk behouden is, dat waag ik te betwijfelen, maar daar gaat het kennelijk niet om. Je moet goed begrijpen dat de kern van deze waarheden gevonden wordt in de profetieën van Daniël, met name Daniël 9, de profetie over de 70 weken. En daar staat 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Het wordt met elkaar verbonden. En ook in dezelfde profetie wordt gesproken over de velen. Vers 27. Waarmee ook inderdaad de Joodse staat wordt aangeduid. Dus met de staat als zodanig. Laten we zeggen het tweestammenrijk. Laten we het zomaar eens een keer noemen dan. Met die staat wordt gerekend. Maar er wordt niet gerekend daarbij met die Joden die verspreid leven onder de volkeren. Die dus geen deel uitmaakten van de Joodse staat. Eenvoudig omdat ze geen Zionisten waren. In de gewone betekenis van het woord. En er wordt al helemaal niet gerekend met degene die oorspronkelijk behoren tot de 10 stammen van Israël. Dat, ook dat wordt niet genoemd. En als je me vraagt hoe is het daarmee, zeg ik, daar kan ik niks over zeggen. De enige conclusie die ik zou kunnen trekken tot op heden is dat deze verstrooide Joden en ook verstrooide Israëlieten uit de 10 stammen gewoon gerekend worden tot de heidenen en daarom niet apart vermeld worden. Het gaat over de Joodse staat. Als er dan gerekend wordt met verdrukking die over dat volk komt, dan moet u zich realiseren dat het een verdrukking is in Palestina en niet daarbuiten. Want een verdrukking daarbuiten zou dan niet komen specifiek over Joden, maar zou komen over heidenen in de eerste plaats. Nou, dat gebeurt pas eigenlijk na die 70ste week van Daniël. Want eerst komt het over Israël, pas daarna over de heidense volkeren. En leven er Joden of Israëlieten tussen die heidense volkeren? Wel, zij zullen deel hebben aan het lot van die heidense volkeren uiteraard. Ik kan er niet anders van maken. hetgeen niet wegneemt dat ongetwijfeld de prediking van het evangelie in die dagen ook eerst zal zijn aan de verstrooide Joden, net zoals dat het geval was in de dagen van de apostelen in Handelingen, maar niettemin worden ze niet gerekend tot de Joodse staat. Ja, daar gaat het maar om. Hier, aan het einde van de 70ste week, en dus ook hier in Joël, wordt gesproken over de Joodse staat. En ik zal er maar meteen bij vertellen. Omdat dat zo is, hebben wij ook vanuit het verleden altijd verwacht het weer tot stand komen van deze ongelovige, let wel, ik zeg het nog een keer, ongelovige Joodse staat. Moet u wel begrijpen. En want ook vandaag hebben wij te maken met een ongelovige, antichristelijke Joodse staat. Daar is niks discriminerends aan, want Nederland is ook een ongelovige, antichristelijke staat. Dus dat maakt ook al niks uit. Maar ik moet er wel bij vertellen dat het gaat natuurlijk om de God, niet van Nederland, maar het gaat om de God van Israël. En daar zit in de moeilijkheid. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid van het Jodendom in deze dus inderdaad veel groter is dan de verantwoordelijkheid van welk heidensvolk ook. En in die zin zou je kunnen zeggen dat er feitelijk geen staat zo antichristelijk en zo goddeloos is als de Joodse staat. Niet omdat de situatie zoveel erger is dan in Nederland, dat weet ik niet eens trouwens, doet er ook niet toe, maar omdat zij een veel grotere verantwoordelijkheid dragen. Het is de God van hun vaderen. Het is de nationale godheid van Israël en van de Joden. Dat maakt hun verantwoordelijkheid zoveel groter. Zie? En dat is ook de reden waarom het oordeel, laten we zeggen de verdrukking, ook in eerste instantie begint daar bij degene die de meeste verantwoordelijkheid dragen. Het Jodendom dus. Maar in de staat, het land als zodanig. En het volk juist voor zover het zich bevindt op de plaats die waar ze slechts zouden mogen wonen op grond van geloof. Want dat is het. God heeft het land gegeven op grond van geloof. Zoals ongelovigen in dat land leven, hebben ze niet alleen niet deel aan de vervulling van de belofte, maar ze leven zelfs in strijd met de belofte. Dat kun je van Nederlanders dus niet zeggen. Ik denk dat ze ons het land ook niet beloofd hebben. Ik veronderstel dat het er toen niet eens was. Maar zo, daar gaat het nou niet over. Toen moesten we dat nog uit de zee pompen. Hè. Maar ja. Maar dat was het dus niet. Dus onder de situatie van andere volken is totaal anders. Maar de verantwoordelijkheid van Israël is des te groter. Maar begrijpt u me goed. Als wij dus spreken over de bekering van Israël. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dan hebben we het niet over, over alle Joden verspreid in de hele wereld. Want daar zou ik niks zinnigs over kunnen zeggen. Maar dan hebben we het over wat er over is van de Joodse staat. En daarna zal het ongetwijfeld zo zijn dat de bekering van dat overblijfsel heus bekend raakt onder de volkeren. Wat dacht u? Dat is binnen een paar uur gebeurd uiteraard. Hè? Dat raakt bekend onder de volkeren over de gehele wereld. Zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat met name de Joden die verspreid wonen over de wereld daarin betrokken raken. En daarin het eerst aangesproken worden en dus ook het eerst bereikt weer worden met het evangelie van het koninkrijk daarna. Zo zal het ongetwijfeld wel gaan. En verder lezen wij dat er enige jaren volgen waarin die tot bekering gekomen Joden ook inderdaad terugverzameld worden naar het land. En daar hun plaats eerst zullen innemen en al die dingen meer. Maar nogmaals, het gaat om de bekering van het overblijfsel daar in de Joodse staat op dat moment. Het overblijfsel uit Jeruzalem. Te Zion en te Jeruzalem. Dus dat overblijfsel wat uit Jeruzalem dan gaat naar de woestijn in overeenstemming met Zacharië 14 en natuurlijk ook Openbaring 12 en Matthäus 24 natuurlijk. Maar het zal ongetwijfeld ook zo zijn dat zich daarna andere Joden van over de hele wereld zich zullen bekeren, om het woord er maar te gebruiken, en zich bij hen zullen voegen. Eerst aanvankelijk natuurlijk in de woestijn en daarna in de herstelde gelovige Joodse staat. Maar begrijpt u me goed, de tegenwoordige Joodse staat gaat zijn ondergang tegemoet. Want, zo moet je het algemeen zeggen, want het mag dan zijn dat er ontkoming is te Jeruzalem, maar u weet net zo goed als ik, dat is de minderheid. Dat is het overblijfsel. Met hetzelfde recht dat we nu zeggen dat God Israël terzijde gesteld heeft, moeten we zeggen dat de Joodse staat, de tegenwoordige Joodse staat, in de toekomst inderdaad totaal vernietigd zal worden. Omdat nu En een overblijfsel is wat gelooft en behoort tot de gemeente. En zo zal het dan ook slechts een overblijfsel, maar dus een minderheid zijn, die de naam des Heren zal aanroepen. En we weten wanneer dat zal zijn, zodat we geen valse hoop hoeven te hebben dat het vandaag gebeurt. Maar we weten wanneer het zal zijn, namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is er nog altijd, pakweg een jaar of 7 na de opname van de gemeente. Tot zover, we gaan eerst pauzeren. Wij zijn inmiddels toegekomen aan Joël 3, vers 1, waar staat: want ziet in die dagen en te der tijd, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat. En zal met hen al daar richten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld en hebben het lot over mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer en een meisje verkocht om wijn dat ze mochten drinken enzovoorts. Het eerste wat we zien is dan dat we hier in Joël 3 vers 1 weer helemaal terecht zijn terug bij de geschiedenis van Israël. Helemaal niks meer verborgenheid, niks meer over de bedeling waarin wij vandaag aan de dag leven. Dat kwam alleen even om de hoek zetten in die verse 28, nou laten we zeggen tot aan vers 32, waar het immers ging om het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat blijkt wel degelijk ook op de gemeente van toepassing gebracht te kunnen en te moeten worden. Maar nu komen we weer terug naar de hoofdlijn uit dit Bijbelboek en dan blijkt dat hier gesproken werd over het aanbreken van de dag des Heren. En dat is officieel aan het einde van de 70ste week van Daniël en dus ter gelegenheid van deze grote verdrukking en de bekering van Israël, of althans wat er van over is in Sion en te Jeruzalem. En, dan dat, en als je dat in gedachten hebt vanuit het voorgaande hoofdstuk, dan begrijp je ook waarom in hoofdstuk 3 vers 1 en 2 zoveel nadruk gelegd wordt op het juiste tijdstip. Want er staat, want ziet, dat vraagt al veel aandacht, hè? Want ziet, in die dagen en te der tijd, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal afvuren in het dal van Jozefat. En dan wordt in de volgende verse gezegd hoe er een oordeel, hoe een gericht letterlijk, zal komen over heidense volkeren. Maar we dienen wel te bedenken dat dat is in die dagen en te der tijd. Dan zal dat gebeuren, want het staat natuurlijk in contrast met de met hoofdstuk 2, waarin de heidenen verzameld worden tegen Jeruzalem, met als consequentie dat de stad wordt ingenomen. Nou, zo staat het letterlijk in Zacharië 14, vers 1 en 2 enzovoorts. Maar hier in Joël 2 hebben we dat ook gezien, dat heel eenvoudig gezegd, dat de rust komt en inderdaad het land plat was. Het is wat bot gezegd, maar het gebeurt ook op zo'n botte manier. Dus dat gebeurt in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar dan zijn het de heidenen die optrekken, of was dat sommige van de heidenen. Maar in ieder geval zijn heidenen die optrekken en inderdaad Jeruzalem verwoesten. En pas daarna, want dat is de strekking van 3 vers 1, pas daarna, namelijk in die dagen en te der tijd, als ik een keer zal brengen, dat is wenden, als ik een keer zal brengen in de gevangenis van Juda en Jeruzalem, dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren en zal met hen al daar richten. Want in eerste instantie worden de heidenen gebruikt om een gericht te brengen, oordeel dus, recht, om een gericht te brengen over Israël, dat wil zeggen de Joodse staat. En pas daarna wordt Israël, maar dan is het een bekeerd Israël uiteraard, gebruikt om een gericht te brengen over de heidenen. Dan worden de rollen weer omgedraaid. Dat is net zo'n soort verhaal als over die olijfboom met die tamme takken en die wilde takken, die tegen natuur dan wel natuurlijk alsnog weer overnieuw misschien weer geënt worden op de tamme onderstam die eigenlijk een wilde had moeten zijn, volgens mij verteld heeft. Enzovoort. Kortom, dat wordt steeds omgedraaid. Nou, dat is hier ook zo. En het is een punt waar heel wat schriftverklaarders in de war raken, of het spoor bijster raken, omdat ze op de ene plaats lezen dat er heidenen zullen optrekken naar Jeruzalem, Jeruzalem zal verwoest worden, en op de andere plaats lezen zij de heidenen zullen optrekken en ze zullen door het Jodendom verslagen worden. Dus net andersom. En gewoonlijk lost men dat soort dingen op door te zeggen dat een bepaalde categorie profetieën in het verleden al vervuld is en andere zullen in de toekomst vervuld worden. En je mag zelf kiezen welke wanneer. En zo los je zoiets op. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. Het gaat er niet om of wij een oplossing kunnen bedenken. Het gaat erom of we begrijpen wat de schrift feitelijk zegt. En dat is heel eenvoudig. Dat is namelijk dat God eerst de heidenen gebruikt om Israël tot bekering te dwingen. Zodat Israël als eerste volk geplaatst wordt als volk onder het nieuwe verbond. Je kunt zeggen, maar dat is toch de gemeente. En dan zeg ik, ja, maar de gemeente is een volk wat geen volk is. Maar dat was weer Romeinen 10. Dus daar gaan we nou verder niet op door. Maar als volk is Israël het eerste wat tot gehoorzaamheid, tot bekering gebracht wordt, mede onder de druk van deze heidenen. En als dat gebeurd is, dan worden prompt de rollen omgedraaid. En dan is het de Heer die aan de kant van Israël uiteraard, je kunt beter trouwens zeggen, dan is het Israël wat aan de kant van de Heer strijdt tegen de heidenen. En dan komt er een gericht over de heidenen. Dat is de algemene gedachte. En vandaar die ommekeer hier. In hoofdstuk 2 zijn het de Russen en hun, en hun benden, heet het in de Bijbel, die optrekken tegen Jeruzalem en Palestina en het land wordt verwoest en de stad wordt verwoest enzovoorts. En hoofdstuk 3 is het andersom. De Heer zal de heidenen weliswaar vergaderen, maar niet opdat ze Jeruzalem zouden innemen, maar opdat zij onder het gericht zouden komen. Daar doet God wraak. Namens of voor Israël. Wel, dat is precies hetzelfde als wat we steeds tegenkomen in Zacharia 14, de bekende hoofdstuk, we hebben er al zoveel naar verwezen. Want in Zacharia 14, vers 1, lezen wij, ziet de dagen, de dag komt den Heere. Zoals bekend was dat dus de dag des Heeren. Ziet de dag komt den Heere. Dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. Dat is bijna hetzelfde als dan zal ik alle heidenen vergaderen uit Joël 3 vers 2. Maar het verschil is dat hier in Zacharia 14 gesproken wordt over de dingen die gebeuren nog in de verdrukking. En Joël 3 vers 1 of 2 spreekt over wat er gebeurt na de verdrukking. Dat is totaal verschillend. Want in Zacharia 14 staat, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen en de stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden, enzovoorts. Waarna het overblijfsel des volks uit de stad niet uitgeroeid zal worden, nee, want er zal ontkoming zijn, hebben we vorige keer al gezien. En dan gaat het verder in vers 3, en de Heere zal uittrekken, en vers 4, en zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, enzovoorts. En dan blijkt dat er een oordeel gebracht wordt door Israël, onder aanvoering van de Heer Jezus zelf, over de heidenen. Dat is precies andersom. Dan zal de Heer ineens strijden, vers 3, zal de Heer ineens strijden tegen die heidenen. De Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. En wanneer dat gebeurt, dan is dat wanneer zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, want zo begint het, zo meldt hij zich. Want ze hebben hem aangeroepen, hij verschijnt dan op de Olijfberg met het gevolg dat er ontkoming is te Jeruzalem en de berg Sion, zoals we inmiddels al gezien hebben. Maar het vervolg is dat de Heer zal strijden met Israël uiteraard, met het echte Israël, gelovige Israël, tegen de heidenen. En dan zijn de rollen dus omgedraaid. Nou, diezelfde omdraaiing vinden we dus ook in Joël 3, want daar staat dan ineens dat de Heer alle heidenen zal vergaderen en hij zal een afvoer in dal van Jozefat en hij zal met hen al daar richten. Dat wil zeggen, recht doen of een gericht over hen brengen. Goed, terug dus naar Joël 3 vers 1, want, ik zeg altijd weer hetzelfde, want legt altijd de verbinding met het voorgaande, geeft de verklaring van het voorgaande. Er zal namelijk ontkoming zijn bij het overblijfsel. Hoe kan dat? Wel, God zal de gevangenis van Juda en Jeruzalem wenden en hij zal al de heidenen verzamelen en hij zal hen richten. Dus is er ontkoming. Zie, dat is de gedachte. Want, en dan staat er, in die dagen, ja, welke dagen? Nou, dat zijn dus de dagen van het einde van de 70ste week. En zelfs na de 70ste week zijn die dagen Het zijn die dagen aan het eind van de 70ste week, aan het einde van de verdrukking van die dagen. Weet u wel, uit Matthäus 24. Dus in die dagen, en dus te dier tijd, staat dus twee keer een tijdsaanduiding, een speciale tijd. Te dier tijd, namelijk als ik de gevangenis van Juda wenden zal. De gevangenis staat voor ballingschap, dat is eigenlijk precies hetzelfde, hè. Ballingschap is gevangenis. Dat realiseren wij ons in het Nederlands niet, omdat wij een verkeerd idee hebben van gevangenschap. Wij denken dat als we gevangen zitten, dan zitten we opgesloten. En dat is niet waar, want, of ingesloten, denken we dan. En dat is, mag dan letterlijk waar zijn, maar dat is niet de essentie van gevangenschap. Want de betekenis is dat men juist, in tegendeel, buitengesloten is. Men is niet ingesloten, men is buitengesloten. In de gevangenis is men buiten een lege plaats of buiten de maatschappij geplaatst. Mag men het land niet in. En dat is wat gebeurd is met Juda, met het Jodendom. Het is uit het land gezet. Het is dus in de ballingschap, in de gevangenis. Niet omdat het ingesloten is, maar omdat het buitengesloten is. Het kan overal terecht, behalve in het land. Zei Jeremia ook al, zoek de vrede der stad waarheen de Heer u verdreven heeft. Het kon overal terecht, behalve in Jeruzalem. Men was in ballingschap, buitengesloten. Zie? Maar de Heer zal daar een keer in brengen. Hetzelfde als de Heer zal die gevangenis wenden. Hij zal het weer omkeren. En die omkering betekent uiteraard dat men voortaan nergens meer welkom is dan alleen maar in het land. Gewoon omdat de Heer hen daar terug zal verzamelen. Overigens, nu we het daar toch over hebben. Dat is wat Psalm 68 zegt en wat in Efeze 4 wordt aangehaald. Namelijk dat de Heer Jezus de gevangenis gevankelijk zal wegvoeren. Zij die gevangen zijn, in de ballingschap dus, zullen opnieuw gevangen genomen worden en nu weggevoerd worden. Dat wil zeggen, ze waren eerst buiten Palestina gezet en verkeerden onder de heidenen. Dan worden ze gevangen genomen en worden uit de heidenen verzameld en in Palestina gezet. En dat beeld staat in Psalm 68, maar dat beeld wordt toegepast in Efeze 4 op de gemeente. Maar het verandert er niks aan. Wij die heidenen waren, verstrooid onder de heidenen, zijn uit de heidenen verzameld. We waren onder de heidenen in ballingschap uiteraard, verdwaald, we waren de weg kwijt, we weten niet waar we vandaan kwamen. We zoeken naar onze roots, heet het tegenwoordig. Roots, ik weet niet hoe je het schrijft, maar het zijn Engels te zijn, of Amerikaans. Maar in ieder geval, we weten niet meer waar we vandaan komen. Maar nou weten we het, God heeft ons gevangen genomen uit die ballingschap. En nu zijn we nog ballingen, dat weten we toch? Nou zitten we ergens anders in ballingschap. Maar nou is het in de hemel.
Hè? Of in de boot.
Of in de boot, dat kan heel goed. Er zijn een paar boten die daarvoor in aanmerking komen. Of in de hemel, of bij Jozef in de gevangenis. Maar u kent dat verschijnsel. Hè? Ik hoef het niet verder meer uit te leggen, denk ik. Dat is de situatie van de gemeente. Maar goed, hier gaat het om Israël. De Heer zal een keer brengen in die gevangenis. Er staat niet eens dat die gevangenis beëindigd zal worden of zo. Maar er wordt een keer ingebracht. Het wordt gewend. Dat wil zeggen, men blijft als het ware ballingen. Men blijft uitgestoten, maar nu precies de andere kant op. Men is eerst uitgestoten uit Palestina naar onder de heidenen. En dan wordt men uitgestoten door de heidenen en komt terecht in Palestina. En als het toegepast wordt op de gemeente, dan vullen we alleen voor Palestina in de hemel. En verder blijft alles gelijk. Ja. Goed. Nou, de Heer zal dus de gevangenis van Juda en Jeruzalem wenden. Het is aardig, er staat Juda en Jeruzalem. Dat zijn niet twee dingen uiteraard. Langzamerhand kennen we dat verschijnsel van de handy. Ja, dit is wel, hoop ik. Hè? Het is namelijk Juda, namelijk Jeruzalem. Waarna de volgende vraag is, waarom staat er dan bij dat Jeruzalem is? Heel eenvoudig, om aan te geven dat het uitdrukkelijk gaat niet om de geestelijke betekenissen van, eventueel, maar om de letterlijke betekenis. Het is namelijk Juda, namelijk Jeruzalem. Niet Jodendom in een hogere zin van het woord, of is dat niet Juda in de zin van Joden en dan zeggen, maar die is een Jood die het in het verborgen is en dus is het de gemeente en zo. En zo vergeestelijk je zo'n profetie. Nee, dat kan niet. Er staat namelijk Juda en Jeruzalem, of Juda namelijk Jeruzalem. Het gaat inderdaad letterlijk om Jeruzalem hier op aarde met de geografische aanduiding Jeruzalem erbij. Ik kwam trouwens laatst tegen, dat zal ik u niet onthouden, kwam ik tegen in Zacharië 12, een uitspraak, die had ik nog, daar was ik nog nooit eerder over gestruikeld, nu wel. Daar staat in Zacharië 12, waar het gaat om de uiteindelijke redding van Jeruzalem, staat boven het hoofdstuk. Daar staat in vers 6, te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen, als een vurige haard onder het hout. Daar gaat dus alle hout in brand. En laten we maar zeggen dat hout hier staat voor de heidenen. En Juda, de leidslieden van Juda, zijn een vurige haard. Een vuurhaard dus. En die wordt gelegd onder het hout. Dus de heidenen worden geoordeeld. Dat is de gedachte ongeveer. En als een vurige fakkel onder de schoven. Geschoven. Hetzelfde beeld uiteraard. Hè? Dat wil zeggen dat een oordeel gebracht wordt over de heidenen door Israël. Israël blijkt vurig te zijn, maar dat komt natuurlijk omdat inmiddels vervuld is dat iemand hen met geest en met vuur gedoopt heeft. Maar dat staat eigenlijk pas in vers 10 van dit hoofdstuk. Want over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik mijn geest uitstorten. En geest is vuur. En dus kan ook gezegd worden dat dit bekeerde gelovige Israël of Juda of Jeruzalem gebruikt wordt om de heidenen te richten. Uiteraard. Dat is in overeenstemming met alle Oude Testamentische profetieën. Goed, nou dan gaan we verder. En dan staat er in vers 6. En zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. Laten we dus maar zeggen, richten. Een oordeel erover brengen. En bovendien ook de geest daar brengen, want het brengt er ook vuur. Dus men brengt er ook het evangelie, dat komt er nog eens bij. Maar dan staat er, en Jeruzalem, daar gaat het me nou om. Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats. Te Jeruzalem. Nou, als je nou niet oplet, zeg je dat is ook onzin. He? Daar heb je niet opgelet hoor. Dan zeg je dat is ook onzin. Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. Hoezo onzin? Nou, dan is de vraag, kan Jeruzalem dan ook ergens anders zijn dan te Jeruzalem? En dan is het antwoord, ja zeker wel. Wis en drie, of vier, moet ik afwezen. He? 8 is ook goed. Ja, reken ik ook goed. 7 was half goed geweest, maar 8 is nog beter. Inderdaad, Jeruzalem had ook kunnen zijn boven namelijk. Jeruzalem had ook kunnen zijn bijvoorbeeld hier in Harmelen. Naast de kermis. Vanavond dus, hè. Ja, dat kan heel goed, want Jeruzalem kan ook aanduiding zijn van de gemeente. Kan ook een geestelijke betekenis hebben in plaats van de geografische. De staat van Jeruzalem dat boven is, dat het ons aller moeder is. Maar er staat heus nergens in de Bijbel dat in de hemel ergens een stad is die Jeruzalem heet hoor. Dat denken sommigen, maar dat is niet zo. Nee, het is domweg zo dat wat Jeruzalem is voor het Jodendom, dat is de hemel voor de christenen. Het is namelijk de plaats van waaruit zij geregeerd worden. Het is de plaats waar zij hun burgerschap hebben. Waar ze in het bevolkingsregister staan ingeschreven. Zoals wij als gemeente van Eerstelingen in de hemel staan opgeschreven. Wij zijn gekomen tot het Jeruzalem, het Sion, wat boven is. Waarvan Galatenbrief zegt, dat is ons aller moeder. En dat Jeruzalem is niet te Jeruzalem. Integendeel, want te Jeruzalem is officieel volgens de Bijbel niks anders dan een puinhoop. Stenen die niet op de anderen gelaten zijn, terwijl wij een gemeente zijn die juist gebouwd is uit levende stenen die wel netjes aan elkaar gevoegd zijn door alle toebrengselen en hoe dat allemaal maar heten mag, hè. Vraag het nog maar eens aan Paulus, die wist het precies. Nou goed, dus wat ik maar zeggen wil, Jeruzalem is niet altijd te Jeruzalem, maar er komt een tijd, en dat is voor de traditionele theologie dus, hè, even om over te struikelen, er komt dus een tijd dat Jeruzalem te Jeruzalem zal zijn. En ook als je zegt, maar Jeruzalem en Israël enzovoort, dat is allemaal een beeld van de kerk, dan staat er toch in Zacharië 12, en Jeruzalem zal nog, dat wil zeggen alsnog, in de Statenvertaling. Hebben jullie in de Statenvertaling alsnog wel eens gelezen? Nee, hè? Dat bestaat namelijk niet. Men gebruikt gewoon het woord nog. Dat betekent alsnog. Hier dus ook. Dat betekent, Jeruzalem zal alsnog. Niemand had het verwacht. Het is een tijd lang ook zo niet geweest. Maar in de toekomst zal het alsnog blijven in haar plaats. Namelijk, letterlijk ook, te Jeruzalem. Ook de geografische aanduiding. Nou, daar gaat het maar om. Zie? Dus het gaat om de letterlijke betekenis daarvan. Dat de Heere de tenten van Juda ten voorste zal behouden enzovoorts. Nou goed, zo gaat het dan verder hier in Zacharia. Maar dan zie je waar het inderdaad gaat om de letterlijke toepassing daarvan. En zoiets lees ik dus inderdaad ook in Joël 3 vers 1. De gevangenis van Juda, namelijk Jeruzalem. Heel uitdrukkelijk de toevoeging erbij, Jeruzalem. Zodat we niet die termen meteen geestelijk gaan verklaren en toepassen op de gemeente. Dat is het niet. Nee, het gaat om de letterlijke betekenis. Het gaat om Jeruzalem. Ik zal de ballingschap van Juda, namelijk Jeruzalem, wenden. Dat betekent dat Juda inderdaad weer naar Jeruzalem gevoerd of gebracht zal worden. En weer terug zal verzameld worden uit de ballingschap. Vele christenen hebben daar grote moeite mee. Maar ik moet u zeggen, het gebeurt ook niet in onze dagen. Maar het gebeurt pas na de 70ste week van Daniël, namelijk in die dagen en te die tijd enzovoorts.
Komt dat misschien door die tekst uit de Openbaring 21 van Jeruzalem?
Ja. Dat is inderdaad, ja, onder andere dan. Dan zegt men, er is een nieuw Jeruzalem, er is een Jeruzalem dat boven is. Dat zal wel weer hetzelfde zijn als het nieuwe Jeruzalem, hoewel ik er ook ken, die zeggen dat is weer wat anders. Maar een nieuw Jeruzalem, wat ook in de hemel blijkt te zijn en wat uit de hemel naar de aarde komt. Dan denk ik altijd, wat moeten we dan met Jeruzalem wat hier beneden was? Want het lijkt me wat lastig, al die Jeruzalems en zo. Maar ja, nee, maar daar maak ik moeilijkheden over. Maar het punt is gewoon, dat is symboliek, dat is heel eenvoudig. De naam Jeruzalem, zelfs in verband met het Jodendom, wordt niet alleen gebruikt voor die stad van David, die vroeger Jebus heette enzovoorts. Maar het is veel meer dan dat. Jeruzalem is de aanduiding van alles wat God aan Israël beloofd heeft. Dat heet Jeruzalem. Het is zelfs zo dat de naam Jeruzalem gebruikt wordt voor het hele Messiaanse Rijk. Soms heet het dan Sion trouwens. Dat is nog maar een deel van Jeruzalem, wordt nog kleiner genomen. Maar ja, zo kun je Den Haag noemen terwijl je Nederland bedoelt. Brussel terwijl je heel Europa bedoelt. Ja, dat is een Belgen op, maar goed, laat maar zitten. Ik zal hem wel eens uit. Ja, zo kun je dat lezen, ja. Maar Jeruzalem staat dus niet alleen voor die stad daar ergens, maar van die verzameling stenen enzovoort. Nee, maar het staat voor het hele koninkrijk wat vanuit dat Jeruzalem geregeerd wordt. En als uiteindelijk de gehele aarde geregeerd wordt vanuit Jeruzalem, staat Jeruzalem dus voor de gehele aarde. En aangezien dat Jeruzalem wat hier beneden is, een uitbeelding is van de hemel zelf, van waaruit de hemel en eigenlijk de hele schepping geregeerd wordt, is het dus zo dat de naam Jeruzalem in Openbaring 21 gebruikt wordt, niet eens ter aanduiding van, zelfs niet eens dit hele Messiaanse Rijk op aarde, maar zelfs tot de aanduiding van de gehele nieuwe schepping. Dus je krijgt het een grote omvattende betekenis. Daar hoort de gemeente dus ook bij. Dan heet alles Jeruzalem, zoals trouwens daar ook alles Israël heet. Maar ja, dat wordt weer wat moeilijker. Dus, hè? Maar het is echt zo, hoor. Maar goed, de gevangenis van Juda, namelijk Jeruzalem, zal gewend worden. Dat is Joël 3 vers 1... En dan staat er, dan, wanneer dat gebeurt, is wanneer dus dat Juda, het Jodendom, let wel dat er niet gesproken wordt over de 10 stammen in dit geval, dat is interessant om dat te zien, niet meteen over de 10 stammen, nog, hè? Komt misschien nog, maar hier nog niet, dan staat er, dan zal ik alle heidenen vergaderen. Nou, normaal worden heidenen niet vergaderd, normaal worden gelovigen vergaderd, of wordt de gemeente, of wordt Israël vergaderd, samengebracht. En als heidenen vergaderd worden, dan is er wat vreemds aan de hand, dat blijkt ook wel. Want het vreemde is namelijk dat de Heer daar een oordeel zal brengen over de heidenen. Dat heeft hij in het verleden nog nooit gedaan, over Israël wel, over de heidenen niet. Nou, over sommige heidenen, maar niet over de heidenen. Maar dat gebeurt dan wel, want in die dagen, de beruchte dag des toorns, de 33 jaar zal ik maar zeggen, dan zal God inderdaad een veroordeel brengen over alle volkeren om hen aan zich te onderwerpen opdat zij het duizendjarig rijk zouden binnengaan. Hè, dat is het dan. Hè? Nou, het duizendjarig rijk zou ik zeggen. Ik moet eigenlijk zeggen het millennium. Maar ja, dat is Latijn, hè? Dat kunnen we eigenlijk niet doen. Nee, dat doen we in Scheven in Den Haag wel altijd, dus maar dat kunnen we niet. Nou goed. Dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren. in het dal van Jozefat en zal met hen al daar richten. En er staat erbij waarom. Vanwege mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid. En wij nog altijd gedacht hebben dat God het gedaan had. Hè? God had het toch verstrooid of niet? Ja, dat is waar. Maar in de zin van dat God het toegelaten heeft. Maar het neemt niet weg dat de heidenen het toen gedaan hebben. En niet omdat God zei tegen de heidenen dat ze het moesten doen, maar ze deden het. Vandaar dat de heidenen zelf wel degelijk verantwoordelijk zijn. Dat is precies hetzelfde als dat van de Joden en eigenlijk ook van de heidenen gezegd wordt dat ze de Heer Jezus gekruisigd hebben. Terwijl we alle weten dat dat precies was zoals het gaan moest. God had het kunnen voorkomen, heeft het niet gedaan. En toch zijn de heidenen verantwoordelijk. God heeft zich teruggetrokken als het ware. En de heidenen, of de ongelogen Joden dus ook, hebben dat gedaan.
Er staat ook van dat de Satan David aanpoorde om het volk te tellen. En er staat ook dat God David aanpoorde om het volk te tellen.
Ja, dat kan dus. Hè? Daar is God altijd dus wel bij betrokken. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt lang niet altijd bij God. Maar hij laat het soms wel gebeuren en gebruikt dat eventueel ten goede. Of eventueel, ik moet zeggen, hij gebruikt het ten goede. Kijk, als het iets is wat hij helemaal niet gebruiken kan, zal het ook niet gebeuren, uiteraard. Maar we hebben een bijzondere God die zelfs de meest verschrikkelijke dingen kan gebruiken ten goede. Zo'n grote God hebben wij. Ja, nou ja, anders zaten wij hier niet. Dus, hè? God. Nou, u wel, maar ik niet dan. Trouwens, ik zit hier ook niet. Nou, jullie hebben nog zitplaatsen gekregen. Goed. Ja. Goed. De Heer zal dus alle heidenen vergaderen. En zal een afvoer in het dal van Jozefat. En zal met hen al daar richten. Dan zeg ik altijd, ja, dat dacht ik al. Want Jozefat betekent namelijk, Jehovah zal richten. En vandaar het dal van Jozefat. Dal staat er, dat moet u vervangen voor vlakte hoor, dat is gewoon een vlakte. Dat heet dan een dal, maar dat kan net zo goed een hoogvlakte zijn. Maar aangezien het staat afvoeren, zal het wel ergens beneden zijn, dus is het een laagvlakte. Maar goed, een vallei heet het dan, hè? Net als de vallei van door het doodsbeen. Dat is niet een dal tussen bergen, integendeel, het is een vlakte en er zijn geen bergen te zien. Dat is het verschil. Maar goed, dat zijn eigenaardigheden van de vertaling dus. Maar de Heer zal een afvoer in het dal van Jozefat en zal met hen al daar richten. Recht doen. Hij zal met hen al daar recht doen. Want richten is hetzelfde als recht doen. Waarom? Omdat zij namelijk dat andere volk Israël, het erfdeel des Heren, hebben verstrooid. En ze hebben het land gedeeld en ze hebben het lot over mijn volk geworpen enzovoorts. Nou, daarom doet de Heer wraak. Dat is ook wat hij van oudsher heeft aangekondigd. Hij heeft steeds gezegd, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, enzovoorts. Dat is het verhaal. Waarna wij terechtkomen bij een verschijnsel wat ik het eerst even wil aanhalen. Dat ondanks andersluidende berichten, is het voor zover ik weet toch zo dat geen sterveling weet waar het dal van Jozefat zich bevindt. Nou, heb ik laatst weer horen verluiden dat iemand had uitgevonden dat het waar het lag. Het was namelijk het dal van de Kidron. Namelijk zo'n beetje tussen Jeruzalem en de Olijfberg. Dat zou dan het dal van Jozefat genoemd worden. Dat zal wel in een of andere commentaar gestaan hebben of zo. Maar in de Bijbel vindt u het niet. Ik heb het expres nog een keer nagetrokken, maar ik kan het in de Bijbel helemaal niet vinden. En in de commentatoren al helemaal niet. En die zijn tenminste eerlijk. En die zeggen gewoon, ja kijk, het dal van Jozefat, wij weten niet waar dat is. Maar daarom, als men niet weet waar het is, dan staat de deur weer open. U kent dat verhaal, dan weer een nieuwe generatie inmiddels. Valt nog veel te promoveren en zo. Dat, hè? Nou goed, dus worden allerlei dingen bedacht. Het eerste is dat Dus dat dal van Jozefat, dat zal wel ergens bij Jeruzalem zijn, want er staat hier Jeruzalem. En het enige dal wat men daarvoor dan zo'n beetje kan vinden, zou dan moeten zijn het dal van de Kidron. Omdat de Kidron ook nog alles genoemd wordt. En daar komt er nog wat anders bij. Men brengt het in verband met de de Olijfberg dan, want het dal van de Kidron loopt tussen Jeruzalem en de Olijfberg in. En dan ligt voor de hand om dat als dal te zien en dat te verbinden eventueel met Zacharia 14, waar gesproken wordt over het scheuren van de Olijfberg. Daar ontstaat dus een dal. Maar ik moet er wel bij zeggen, dit is geen dal eigenlijk, dit is een vlakte. Het is wel een leuk toeval dat dit Nederlands dal staat, maar het betekent een vlakte. En ik denk toch niet dat de Olijfberg zo ver zal openbreken dat er een aanzienlijke vlakte tussen zal ontstaan. Lijkt me een beetje vreemd. Maar bovendien, men veronderstelt dat het dal van de Kidron is, omdat het een plaats is waar in het verleden koning Jozefat, en daar hebben we het nog over, ooit gevochten zou hebben enzovoort. Dat was in elk geval niet in de gescheurde Olijfberg, want die was er niet. De Olijfberg wel, maar die scheur niet. En dus zou het de dal van de Kidron geweest moeten zijn volgens de boeken. Maar je kunt het rustig vergeten. Men bedenkt dat. Men weet gewoon geen ander dal te vinden in de buurt van Jeruzalem wat eventueel in aanmerking zou komen. Nou, dat is het dan. Meer kan ik er dus ook niet over zeggen. En als u een Bijbelse atlas hebt waar het op staat, dan zou ik zeggen, dan moet u toch eens een betere atlas aanschaffen. Eén waar het dus niet in staat. Die is beter dan. Hè? Ja, dat is nu helemaal zo. Dat geldt voor nog veel meer aardrijkskundige aanduidingen in de Bijbel. Als je niet weet, moet je zeggen dat je het niet weet. En niet zeggen, wat zou hier geweest moeten zijn, of zo, volgens ons. Zo, dat weten wij dus niet. We kunnen het niet vinden. Een andere gedachte, die net zoveel of eigenlijk nog meer opgang gemaakt heeft, is dat het de dal van Jozefat hetzelfde zal zijn als het dal van Megiddo, of het dal van Jezreel. Ja, waarom? Nou ja, eenvoudig omdat men heeft uitgevonden dat daar in dat dal, of die vlakte, dat daar heidenen zullen geoordeeld worden. Maar ik denk niet dat dit dezelfde gebeurtenis is. Er komt nog bij dat wij zeker weten, in elk geval, dat die slag van Armageddon, dat is dus daar bij Megiddo in Jezreel, die slag van Armageddon, die vindt niet plaats aan het eind van de 70ste week. Hoewel het na de 70ste week is. Maar dat duurt dan toch echt nog 33 jaar. Nou, pak weg 32 jaar dan. Want dat is pas aan het eind van het hele verhaal. Want na de 70ste week komen er nog de vier bazuinen dan wel, of de zeven bazuinen dan wel de zeven violen, gelijkelijk op. En pas onder de zevende viool dan wel bazuin, vindt die slag bij Armageddon plaats. Of de zesde en de zevende dan, maar in ieder geval helemaal aan het eind van het verhaal. Volgens Openbaring alleen maar en niet eens het Oude Testament. Dus daar hoef ik helemaal niet op in te gaan. Bovendien, dat is helemaal niet in de buurt van Jeruzalem en het is zeker ook niet in de buurt van de Olijfberg. Hoe komt men dan bij die gedachte? Wel, men zegt, moet een dal zijn waar de heidenen verslagen worden. En wij weten dat er gebeurt in het dal van Megiddo. Misschien noemen ze dat dan ook wel het dal van Jozefat. Blijkbaar. Maar zo los je een probleem op. Dus ja, zo schuif je het weg. Dat is dus geen goede verklaring. Nou, dan hebben we nog de mogelijkheid die ik dan toch moet noemen. Dat namelijk, maar die staat niet in de boeken. Dat namelijk het dal van Jozefat misschien dan de aanduiding zou kunnen zijn. Maar nou wordt die gevaarlijk. Misschien de aanduiding zou kunnen zijn. Niet van het dal van de Kidron tussen Jeruzalem en de Olijfberg. Maar van het dal wat nog ontstaan zal in de toekomst als de Olijfberg scheurt. Dat zou kunnen. Dat is een dal, waardoor, een scheur, waardoor Israël zal vluchten en waar ongetwijfeld de heidenen die hen achtervolgen geoordeeld zullen worden. Maar dan is de volgende vraag, waarom heet het dan het dal van Jozefat en niet bijvoorbeeld het dal van de Olijfberg? Antwoord, en dan komen we bij de oplossing van het hele verhaal, het is niks moeilijks, antwoord, omdat Jozefat betekent Jehovah zal richten. En Jehovah zal al daar richten. Met andere woorden, waar het gebeurt kan ons eigenlijk niks schelen. Maar waar het gebeurt, heet het dal van Jozefat. Het enige probleem is wat we dan nog hebben. We kunnen het op de kaart niet invullen met zekerheid. Maar vindt u dat een probleem? Ik niet. Nee.
Scheurt de Olijfberg, naar het oosten en het westen, en dan verdraait de Olijfberg naar het noorden en naar het zuiden.
Nee, nee, nee. Oh, nee, nee, nee. Wat er staat is dat hij schudt naar het... Even kijken, ik zal het even bijstaan. Hij schudt naar het noorden en naar het zuiden. Ja. Zodat er een kloof komt. Van het westen naar het oosten. Ja. Wet van Murphy. Ja. Dat gaat ook inderdaad van. Ja, ja, goed. Van het midden uitgerekend naar beide kanten. Maar men vluchtte dus. men vlucht dus van het westen naar het oosten. Hè? Maar het punt is, hij scheurt naar het noord en zuid. De ene berghelft wijkt naar het noorden, de andere naar het zuiden, zodat de kloof van west-oost ligt.
Ja, ik denk dat de tijd dat die vlucht. Ja,
Hoezo niet?
Ja, maar dan moet je naar het noorden.
Nee.
Ja, hij is ook niet zo.
Nee, dat staat er niet zo. De berg wijkt naar het noorden.
Ja.
En naar het zuiden.
Ja, dan gaat de vluchtweg open.
Dan gaat naar het oosten de vluchtweg open. Dus. Vanuit het westen.
Dus dan loopt de scheur van het westen naar het oosten.
Ja, moet ik het nou even doen? Kijk dan. Dan gaat de berg.